In Nederland bouwen we momenteel misschien wel de meest geavanceerde digitale infrastructuur van heel Europa. We zijn echt de onbetwiste pioniers, zeg maar.
Ja, we lopen echt voorop.
Precies. Maar tegelijkertijd, en dit is dus de bizarre kant van het verhaal, vallen in de kelders van onze gemeentehuizen ambtenaren massaal uit door onwerkbare digitale romslomp.
Mm-hmm.
En de MKB'er bij jou op de hoek, die laat zijn virtuele achterdeur, zonder dat hij het eigenlijk doorheeft, wagenwijd openstaan voor internationale hackers.
Ja, dat is een immens probleem.
Vandaag duiken we dus in die krankzinnige paradox. Want hoe kunnen we als land technologisch nou zo ver voorop lopen en tegelijkertijd in de fundering zo ontzettend kwetsbaar zijn? We hebben echt een gigantische stapel documenten voor je op tafel gelegd om dat tot op de bodem uit te zoeken.
En dat is me nogal een stapel, hoor. We hebben de harde macro-economische data van het CBS en de Rabobank, gecombineerd met die marktanalyses van SearchLab.
Ja, die cijfers alleen al.
Zeker, maar cijfers vertellen natuurlijk maar de helft van het verhaal, hè? Daarom leggen we die data vandaag naast strategische beleidsrapporten van de Rijksoverheid en de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Klopt.
En om het helemaal af te maken, kijken we naar de absolute praktijken op de werkvloer. Dus met inzichten van VR Impact en specifieke AI-consultant Vincent van Münster.
Precies. Ons doel met deze deep dive is simpel, maar wel echt cruciaal. We gaan ontcijferen hoe de Nederlandse digitale transformatie er in 2026 nu echt voor staat. Waar zijn onze systemen geniaal ontworpen en waar piept en kraakt het systeem?
Ja, exact.
En of je nu directeur bent van je eigen bedrijf, of je werkt in de publieke sector, of je betaalt gewoon netjes je belasting, deze transformatie raakt jou.
Het raakt ons allemaal.
Absoluut. Het heeft direct invloed op jouw portemonnee, de werkdruk die je ervaart en natuurlijk de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens.
Zeker weten.
Laten we dan even beginnen bij de absolute schaalgrootte van dit alles. Toen ik die rapporten van het CBS opensloeg, viel ik echt heel even stil. De IT-sector in Nederland telt op dit moment gewoon 106.000 bedrijven.
Ja, bizar hè? Dat is echt een astronomisch aantal voor een land van onze omvang.
Dat kun je wel zeggen.
En wat er zo bijzonder aan is, is dat we het al lang niet meer hebben over bedrijfjes die fysieke kabels trekken of computers in elkaar schroeven.
Nee, precies.
Het leeuwendeel van deze sector levert echt diensten, implementatie en software. We zijn eigenlijk een soort kenniseconomie geworden die volledig drijft op de cloud.
Ja, en dat blijkt wel uit de adoptiecijfers. We staan gewoon op nummer 2 in de gehele Europese Unie als het gaat om cloud-adoptie.
Nummer 2, ja.
76% van alle bedrijven zit in de cloud. En als je kijkt naar de corporates, de grote jongens zeg maar, dan is dat zelfs 97%.
Ja, dat is bijna iedereen.
En de totale rekening die we daarvoor betalen, 8,4 miljard euro... Alleen al dit jaar?
Dat is ongekend.
Maar er viel me wel iets vreemds op in dat rapport van SearchLab. Kijk, als je wereldwijd kijkt is Amazon dus, AWS, echt de absolute koning van de cloud.
Klopt.
Maar hier in Nederland domineert Microsoft Azure met een marktaandeel van 34%. Waar komt die specifieke Hollandse liefde voor Microsoft nou vandaan?
Nou, dat heeft alles te maken met een heel historisch ecosysteem. Kijk maar naar onze kantoorcultuur. Bijna 87% van de enterprises hier draait gewoon op Microsoft 365.
Oh ja, natuurlijk.
Iedereen kent Teams, iedereen gebruikt Outlook, Word. Dus als de fundamentele van je bedrijfsvoering al volledig verankerd zijn in dat ecosysteem...
Is de stap klein.
Precies. Dan is naadloos overstappen naar Azure voor je zware infrastructuur en je dataopslag een volstrekt logische keuze.
Aha.
En dat verklaart overigens ook meteen waarom we nu zo'n gigantische sprong maken in AI. De adoptie van kunstmatige intelligentie is in 1 jaar tijd geëxplodeerd van 23 naar 33%.
Dat is een flinke sprong.
Ja, en dat komt juist omdat Microsoft die AI-functionaliteiten direct integreert in de pakketten die we toch al de hele dag open hebben staan.
Oké, laten we dit even uitpakken. Want als ik dit zo hoor, schets je echt een beeld van een land dat zijn zaken perfect op orde heeft. Alsof we het duurste, meest geavanceerde, slimme landhuis van heel Europa hebben gebouwd.
Ja, zo lijkt het op papier wel, ja.
Alles is gekoppeld, iedereen gebruikt de nieuwste AI. Maar goed, dan lees ik ergens halverwege de documenten een statistiek die me, nou ja, die me echt even stoorde.
Die verspilling, gok ik?
Ja, 32% van dat gigantische cloudbudget wordt gewoon verspild door inefficiëntie. We geven dus miljarden uit, maar we laten figuurlijk de verwarming noeien, terwijl echt alle ramen in dat mooie landhuis wagenwijd openstaan. Hoe leg je dat in vredesnaam uit aan een ondernemer?
Wat hier dus echt fascinerend aan is, is dat die verspilling helemaal niet voortkomt uit domheid. Het komt voort uit angst. Bedrijven zijn letterlijk doodsbang voor wat we dan vendor lock-in noemen.
Dus het idee dat je zo vast zit aan één leverancier, dat als zij de prijzen verdubbelen, je nergens mee heen kunt.
Exact dat. Als al jouw bedrijfsdata en je applicaties bij één partij staan, ben je overgeleverd aan de grillen van die provider.
Ja, dat is een risico.
En om die afhankelijkheid dus te vermijden, kiezen bedrijven massaal voor een zogenaamde multi-cloud-strategie. 89% van de organisaties doet dit.
89?
Ja, en gemiddeld maken ze gebruik van 3,4 verschillende cloud providers tegelijkertijd.
Maar is dat niet ontzettend hypocriet en totaal onwerkbaar? Ik bedoel, ze klagen steen en been over hoge IT-kosten, maar ze huren wel moedwillig 3 of 4 verschillende partijen in.
Ja, het is best een paradox.
Dat klinkt voor mij alsof je een boek laat schrijven en voor elk hoofdstuk gewoon een ander vertaalbureau inhuurt. Uiteindelijk slijt werkelijk niets op elkaar aan en betaal je de hoofdprijs voor de afstemming.
Nou, dat is echt een uitstekende vergelijking. En dat is ook exact hoe die inefficiëntie ontstaat, hè? Je krijgt te maken met incompatibele systemen. Data over en weer sturen tussen die verschillende clouds kost echt bakken met geld. De zogenaamde egress fees.
Oh, wauw.
Daarnaast zie je het fenomeen van de zombie-servers.
Zombie-servers?
Ja, stel je voor, een of ander projectteam zet ergens in een hoekje van de Amazon Cloud even een server aan voor een snelle test. Ze vergeten die uit te zetten en het bedrijf betaalt er vervolgens gewoon nog 3 jaar lang maandelijks voor.
Dat is toch niet te geloven?
Nee, klopt. En daarom zie je nu ook de opkomst van FinOps-teams. Dat zijn financiële cloud-specialisten die puur en alleen bezig zijn met het opsporen van die, zoals jij ze noemde, openstaande ramen. Zij speuren naar ongebruikte capaciteit om die 32% verspilling terug te dringen.
Wauw. Maar goed, dat gaat dus over het bedrijfsleven dat worstelt met luxe problemen en dubbele kosten. Maar als we vanuit die corporate wereld de oversteek maken naar de publieke sector, dan zie je pas echt waar de schoen wringt, toch?
Zeker, daar speelt een heel ander drama.
Ja, want gemeenten bereiden zich nu voor op dat budgetair loodzware ravijnjaar 2026, waarin ze fors gekort worden door het Rijk. Maar als ik naar de data van MMP-partners kijk, stijgen hun ICT-exploitatiekosten onverbiddelijk door naar €115 per inwoner?
Ja, dat is een enorme stijging.
Dus wat betekent dit nou eigenlijk? Hoe kan technologie zoveel duurder worden terwijl de budgetten van die gemeenten juist krimpen?
Nou, omdat gemeenten zich eigenlijk in een enorme spagaat bevinden. Ze hebben te maken met torenhoge kosten voor externe IT'ers en van die dure software as a service, SaaS-abonnementen. Maar het allerpijnlijkste is de dubbele last waar ze onder gebukt gaan.
Je bedoelt dat ze 2 keer betalen voor exact hetzelfde werk?
In feite wel, ja. Aan de ene kant betalen ze gigantische bedragen voor die hippe nieuwe cloud-omgevingen. Maar tegelijkertijd kunnen ze hun oude fysieke servers, die on-premises systemen, in de kelders van het stadhuis helemaal nog niet uitzetten.
Omdat de oude software daar nog op moet draaien.
Precies. En bovendien betalen ze zich ook nog eens schil aan licenties voor programma's die ambtenaren in de praktijk niet eens gebruiken.
En over die ambtenaren gesproken, de financiële verspilling is al erg, maar de menselijke tol is eigenlijk ronduit tragisch te noemen. Ik zag in die HR-statistieken van Regioplan dat het verzuim bij Nederlandse gemeenten de 7,1% aantikt.
Ja, een triest record.
Dat is gewoon het hoogste punt in 20 jaar tijd. Mijn eerste gedachte was, dit komt gewoon door al die nieuwe technologie. Mensen worden knettergek van die complexe systemen en multicloud-strategieën. Maar de bronnen zeggen blijkbaar iets heel anders, toch?
Ja, het zou heel makkelijk zijn om de cloud gewoon de schuld te geven. Maar de data wijst heel expliciet naar een veel hardnekkiger probleem. Namelijk de onwerkbare regeldruk.
Ah, de regeltjes.
Ja. Ambtenaren vallen massaal uit omdat de enorme weerwar aan nationale wet en regelgeving en de verlammende verantwoordingsplicht die erbij hoort, menselijkerwijs gewoon niet meer bij te houden is.
Maar de grote vraag is dan toch, we pompen per inwoner €115 in systemen die ons werk zogenaamd makkelijker moeten maken. Waarom lost die technologie die regeldruk dan niet op?
Omdat we heel vaak de fout maken dat we een inefficiënt bureaucratisch proces gewoon 1 op 1 gaan digitaliseren.
Dan heb je nog steeds hetzelfde proces.
Ja, dan heb je geen efficiënt proces, dan heb je gewoon een digitaal inefficiënt proces. Dat lost de kern van de regeldruk natuurlijk voor geen meter op.
Nee, logisch.
Maar gelukkig zien we nu wel initiatieven die het roer fundamenteel omgooien, hoor. Neem bijvoorbeeld Common Ground. Dat is een enorm project van de VNG.
Ja, ik las daar iets over. Dat gaat over het scheiden van data en applicaties, toch? Om digitale autonomie te behouden. Hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen?
Nou, stel je voor dat je nu gaat verhuizen. Je moet je nieuwe adres doorgeven aan wel 10 verschillende gemeentelijke afdelingen.
Ja.
En elke afdeling typt jouw adres over in hun eigen softwareprogramma. Dat is foutgevoelig, het is duur en je zit als gemeente vast aan de leverancier van elk van die 10 programma's.
Precies.
Wat Common Ground doet, is zeggen: de data, dus jouw adres, staat gewoon op 1 beveiligde centrale plek bij de bron.
Oké.
En alle applicaties halen die data daar alleen maar op wanneer ze het nodig hebben, via een soort gestandaardiseerde stekker, zeg maar.
Oh, dat scheelt enorm veel dubbel werk?
Ja, zo word je als gemeente dus onafhankelijk van die dwingende softwareleveranciers en bespaar je enorm op het beheer.
Oké, dat klinkt heel logisch voor de achterkant van het systeem. Maar ik zag in de rapporten nog een term langskomen waar ik even bij stil moest staan. BIM. Building Information Modeling.
Ja, BIM.
Dat klinkt echt als iets voor architecten. Maar de VNG ziet het blijkbaar als dé manier om de werkdruk bij het verlenen van vergunningen te verlagen. Hoe helpt een 3D-model in vredesnaam een overspannen ambtenaar?
Laten we dan even kijken naar de werkvloer. Stel, jij bent de ambtenaar die een complexe bouwaanvraag voor een nieuw ziekenhuis moet beoordelen. Tot voor kort krijg je dan letterlijk honderden pagina's aan PDF-documenten en tweedimensionale tekeningen voor je neus.
Mijn nachtmerrie.
Ja, en jij moest dan handmatig, misschien wel met een liniaal op je scherm, gaan controleren of de vluchtwegen wel breed genoeg waren volgens de wet. Of dat het gebouw niet ergens te hoog was. Dat is echt monnikenwerk, puur en alleen het afvinken van regeltjes.
Het klinkt inderdaad echt als de snelweg naar een burn-out, ja.
Precies, maar met BIM leveren aannemers tegenwoordig een compleet digitaal 3D-model in.
Oké.
En omdat alle afmetingen en materialen in dat model gewoon data zijn, kan gespecialiseerde software dat model razendsnel en deels geautomatiseerd langs de eisen van de omgevingswet leggen.
Oh, wauw.
De computer vinkt in seconden het standaardwerk af. De ambtenaar hoeft zich dan alleen nog maar te buigen over de uitzonderingen, de complexe afwegingen, de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw. De technologie neemt hier letterlijk dat mechanische stampwerk uit handen.
Dat is dus echt een schitterend voorbeeld van technologie die daadwerkelijk die regeldruk verlicht. En het slaat ook wel een perfecte brug naar ons volgende thema. Want als die systemen dus BIM, Common Ground, AI, als dat de oplossing is, dan stuiten we direct op een nieuw probleem.
Het personeel?
Ja, we hebben de mensen simpelweg niet om die dingen te bouwen of te bedienen. De talentencrisis is echt gigantisch. Als je dat rapport van de Rijksoverheid leest, zie je dat de groei van het aantal ambtenaren gewoon stagneert.
Ja, het houdt een keer op.
Ze proberen krampachtig efficiënter te worden, waardoor de externe inhuur nu is teruggedrongen tot 13,1%. En de mensen die ze nog wel aannemen, die concentreren ze op hele specifieke, urgente domeinen. Denk aan AI, klimaatbeleid en nationale veiligheid.
En dat brengt het ons bij een heel cruciaal inzicht van de Rijksoverheid, wat ook mooi is verwoord in hun talentstrategie. En dat is: we kunnen ons simpelweg niet uit deze crisis werven.
De mensen zijn op.
De mensen zijn er gewoon niet. Dus het talent dat we nu nog hebben, dat moeten we echt koesteren en optimaal faciliteren.
En hier wordt het dus echt interessant. Dit is precies waar AI-consultant Vincent van Munster van Weer Impact zich inmengt. Hij stelt dat we technologie in het sociaal domein vaak compleet verkeerd aanvliegen.
Klopt.
Zodra het management het woord efficiency hoort, denken ze meteen: mooi, we kunnen banen schrappen.
Dat is de reflex, ja.
Maar Van Munster laat een hele andere realiteit zien met een AI-tool genaamd Iris. Deze assistent is speciaal ontworpen voor sociaal werkers, een groep die doorgaans echt omkomt in de administratie. Iris neemt gewoon een groot deel van de gespreksverslaglegging over en dat levert deze professionals direct 20% tijdwinst op.
Dat is een dag in de week. En het essentiële verschil zit hem dus in wat ze met die 20% doen.
Precies.
In een klassiek koud bedrijfsmodel zou een manager inderdaad zeggen: prachtig, dan kan er nu 20% van het team ontslagen worden. Of we geven de rest gewoon 20% meer dossiers.
En dan zit je weer met die burn-out.
Precies, dat leidt direct tot meer uitval. Maar bij VR Impact wordt die vrijgespeelde tijd heel bewust teruggegeven aan de professional. Om te investeren in het enige wat een computer nou eenmaal niet kan: menselijk contact.
Tijd nemen voor de cliënt.
Gewoon de tijd nemen, ja. En een vergelijkbaar succes zien we ook met de Bijeen.app. Die maakt van die ingewikkelde WMO-rapportages, dus de maatschappelijke ondersteuning op lokaal niveau, inzichtelijk via slimme dashboards, in plaats van eindloze frustrerende Excel-lijsten.
Kijk, dat klinkt echt fantastisch op papier. Maar laten we wel even heel eerlijk zijn. Als jij morgen tegen een sociaal werker van 55 zegt dat een algoritme zijn rapportages gaat schrijven, nou, dan slaat de paniek toch meteen toe.
Uiteraard, er is heel veel angst.
Ze zijn bang dat de AI hun baan overneemt, of dat een onzichtbare computer straks gaat beslissen over de zorg van kwetsbare burgers. Hoe krijg je mensen in vredesnaam zover dat ze zo'n tool daadwerkelijk gaan vertrouwen en dus ook gaan gebruiken?
Dat is zonder twijfel het allermoeilijkste van de hele digitale transformatie. Het gaat nooit echt om de code. Het gaat altijd om de psychologie van de mens.
Ja.
En Vincent van Münster pakt die weerstand aan met een methode die, misschien heel onorthodox klinkt. Lego Serious Play.
Wacht, Lego. Meen je dit?
Ja, echt waar? Met Lego.
We leven in 2026, we worstelen met miljarden verslindende cloud-architecturen en complexe AI. En we proberen bange, hoogopgeleide volwassenen gerust te stellen door ze een middagje met plastic Lego-blokjes te laten spelen.
Het klinkt absoluut als een slechte grap, ik weet het. Maar psychologisch gezien is het gewoon een meesterzet. Kijk, als je een team gaat vertellen over data-architectuur of AI-implementatie, dan haken ze af.
Ja, dat is veel te droog.
Het is te abstract, het is te bedreigend. Maar door mensen letterlijk fysieke blokjes in handen te geven en ze te vragen hun huidige werkproces op tafel te bouwen en vervolgens de knelpunten en ook de ideale situatie te bouwen, daarmee maak je die abstracte angsten ineens heel tastbaar.
Oh, op die manier.
Je dwingt ze om ruimtelijk en metaforisch na te denken. Ze bouwen eigenlijk samen aan de oplossing. En dat creëert onmiddellijk een gevoel van eigenaarschap.
Ja, want ze hebben het zelf bedacht.
Precies. Als we dit doortrekken naar het grotere plaatje: de technologie is dan niet langer een bedreiging die van bovenaf door het management door hun strot wordt geduwd, maar het is een gereedschap dat ze zelf hebben ingepast in hun ideale werkdag.
Dat is eigenlijk is dat een heel briljante manier om de menselijke controle over de machine weer terug te claimen.
Dat is het zeker.
Maar goed, al die prachtige, efficiënte, door Lego ondersteunde systemen creëren tegelijkertijd wel een massief gecentraliseerd digitaal doelwit.
Ja, daar komen we bij de donkere kant.
Ja, en het brengt ons bij misschien wel het meest verontrustende deel van de documenten: de staat van onze cybersecurity. We digitaliseren ons echt in een razend tempo een ongeluk en we creëren daarmee per ongeluk een absolute goudmijn voor criminelen.
Ja, de cijfers van het NSCC, het Nationaal Cybersecurity Centrum, die laten echt weinig aan de verbeelding over. Ze registreren inmiddels 3.300 cyberincidenten.
Per dag?
Per dag. Dat is bizar.
En de impact daarvan is gewoon vernietigend. Als een MKB-bedrijf vandaag de dag te maken krijgt met een datalek, dan kostte dat gemiddeld €165.000.
Dat overleeft een klein bedrijf toch niet? Nee, voor een slagerij, een middelgroot advocatenkantoor of een lokale logistieke partij betekent zo'n bedrag vaak onmiddellijk het faillissement. Einde verhaal.
En dan is er nog die pijnlijke kloof in de rapporten. Spreken ze over de zogenaamde weerbaarheidskloof. En die is echt stuitend. Als je kijkt naar de grote bedrijven, de corporates, met meer dan 250 man personeel, dan heeft 86% de basisbeveiliging gewoon keurig op orde.
Precies.
Maar kijken we naar het kleine MKB, en dat is toch de ruggengraat van onze economie, dan zakt de moedje in de schoenen. Slechts 13% heeft de basis op orde.
13%?
40% van hen heeft nog niet eens de 3 fundamentele veiligheidsmaatregelen getroffen. En ik denk dat veel mensen niet eens beseffen hoe hackers tegenwoordig binnenkomen.
Nee, mensen denken aan films.
Ja, we denken bij ransomware vaak aan geniale programmeurs in donkere hoodies die firewalls aan het doorbreken zijn. Maar de realiteit is zoveel simpeler. Ze breken helemaal niet in, ze loggen gewoon in.
Ja, dat is de harde waarheid.
Ze kopen op het dark web gestolen wachtwoorden. En omdat die kleine bedrijven hun deuren letterlijk wagenwijd open laten staan, wandelen de criminelen digitaal gezien gewoon naar binnen.
Precies. En het frustrerende is, we weten echt donders goed hoe we die deur op slot moeten draaien. De data laat zien dat het implementeren van multifactor authenticatie, dus die extra check op je telefoon via een app als je inlogt, dat verlaagt het risico op een ransomware aanval direct met maar liefst 64,7%.
Dat is een enorme winst voor zo'n kleine moeite.
En er zat nog een ontnuchterende waarschuwing in het academische onderzoek. Naarmate de jaaromzet van een bedrijf stijgt, verhoogt het risico op een succesvolle aanval met ruim 100%.
Oei.
Hackers schieten niet meer met hagel, hè? Ze scannen automatisch op bedrijven met een dikke portemonnee en zwakke sloten.
Maar wacht, er viel me nog één statistiek op in datzelfde onderzoek en daar snapte ik eerlijk gezegd helemaal niets van.
Oh, vertel.
Het hebben van een cyberverzekering blijkt de kans op een aanval met 72,7% te verlagen.
Ja.
Maar een verzekering is toch slechts een polis in een la die de financiële schade achteraf. Een vel papier houdt een Russische hacker toch niet tegen? Hoe verklaar je die spectaculaire daling in hemelsnaam?
Dit roept wel een belangrijke vraag op en het lijkt inderdaad een enorme paradox. Maar het laat prachtig zien hoe de marktdynamiek momenteel eigenlijk het falen van de overheid oplost.
Hoe bedoel je?
Nou, die spectaculaire daling in risico komt uiteraard niet door die papieren polis. Kijk, de verzekeraars hebben de afgelopen jaren miljarden en nog eens miljarden moeten uitkeren aan bedrijven die platgelegd werden door ransomware.
Die waren het zat, natuurlijk.
Die waren het helemaal spuugzat. Wat doen ze nu? Voordat jij als bedrijf überhaupt nog een cyberverzekering mag afsluiten, sturen ze gewoon een auditteam.
Ah, kijk aan.
Ze dringen je om een keiharde lijst met preventieve basiseisen te implementeren, waaronder die MFA en van die geïsoleerde offline backups. Doe je dat niet, dan krijg je simpelweg geen verzekering.
Wauw.
De verzekeraar fungeert hier in de praktijk dus als een soort genadeloze commerciële toezichthouder. Die dwingt die MKB'ers gewoon om hun digitale hygiëne op orde te brengen.
Aha. En over toezichthouders gesproken, MKB'ers die nu al moeite hebben, die kunnen echt hun borst nat maken. Want de echte storm moet nog losbarsten.
Dat kun je wel zeggen.
Vanuit Europa rolt er een ware tsunami aan dwingende wetgeving over ons heen. Ik noem even heel neutraal de feiten uit de bronnen. We hebben te maken met de nieuwe AI Act. We hebben DORA, wat banken en verzekeraars echt keihard verplicht om hun IT-systemen ondoordringbaar te maken.
En NIS2 natuurlijk.
En inderdaad, de zwaarste van allemaal. De NIS2-richtlijn. Die wordt vanaf augustus 2026 definitief van kracht voor duizenden bedrijven. Dit betekent niet alleen torenhoge boetes bij nalatigheid, maar het maakt bestuurders ook nog eens persoonlijk, privé aansprakelijk als hun cybersecurity faalt. Hoe staat het Nederlandse bedrijfsleven daarvoor?
Bedroevend. Echt bedroevend. Uit de barometer Digital Decade 2026 blijkt dat 40% van de organisaties simpelweg de gekwalificeerde mensen mist om überhaupt aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.
Ze hebben de experts gewoon niet.
Ze hebben de expertise niet in huis. Het probleem is dat compliance, dus het voldoen aan deze regels, nog steeds gezien wordt als een saai juridisch vinkje. Iets voor de compliance officer in een muf kantoortje in de kelder.
Ja.
Maar goed, als de schade van een lek 165.000 euro is, of als jij als directeur straks persoonlijk failliet kunt gaan door NIS2, ja, dan is cybersecurity echt geen technisch IT-feestje meer. Het is de kern van je digitale overleving. En het hoort gewoon bovenaan de agenda in de bestuurskamer te staan.
En daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze massieve deep dive. Wat een bizar landschap hebben we vandaag doorkruist. Als we de balans opmaken voor jou als luisteraar, de schaal van de Nederlandse digitale transformatie is ronduit verbluffend. We investeren echt miljarden en we bouwen in recordtempo door met AI en de cloud.
Klopt.
Maar we hebben wel gezien dat winnen in 2026 al lang niet meer gaat om het klakkeloos aanschaffen van de allernieuwste technologie.
Nee, we zijn een fase verder.
Succes draait nu echt om het dichten van de gaten. Je zult het lek in je multicloud-strategie, die 32% verspilling, moeten repareren.
Absoluut.
We moeten onze ambtenaren niet opzadelen met weer meer systemen, maar ze beschermen tegen de regeldruk door technologie, zoals die 3D-modellen, slim in te zetten. We moeten het spaarzame talent dat we hebben koesteren en verandering menselijk maken, desnoods door letterlijk met Lego te gaan bouwen.
Precies.
En bovenal moeten we collectief die levensgevaarlijke weerbaarheidskloof dichten. Want een hypermodern digitaal landhuis met alle ramen open, dat is geen vooruitgang, dat is gewoon een uitnodiging voor criminelen.
Het dwingt ons uiteindelijk om een hele fundamentele keuze te maken over de rol van technologie. En ik wil dit gesprek graag afsluiten met een gedachte om daar zelf eens verder over na te denken.
Graag.
We zagen zojuist dat schitterende voorbeeld waarbij AI een social worker 20% tijd bespaart. Tijd die we bewust teruggeven aan de maatschappij voor meer echt menselijk contact.
Ja, mooi was dat.
Maar goed, als we nu kijken naar die naderende tsunami aan loodzware, complexe Europese wetgeving zoals NIS 2 en de AI Act, naarmate AI straks hopelijk ook die extreem tijdrovende compliance en security taken volledig van ons gaat overnemen.
Wat dan?
Wat gaan we dan doen met die massale zeeën van vrijgekomen tijd? Gaan we die dan echt investeren in meer menselijke verbinding en zorg in onze samenleving? Of zit het diep in onze aard en is de harde realiteit dat we gewoon weer compleet nieuwe digitale bureaucratie zullen verzinnen om die leegte op te vullen?
Poeh, dat is een ijzersterke vraag die nog wel even blijft hangen. Gaan we onze nieuwe systemen gebruiken om vrijer te ademen? Of bouwen we gewoon een nieuwe digitale kooi? Fascinerend om over na te denken. We hopen in ieder geval dat deze analyse je een scherp en compleet beeld heeft gegeven van waar we vandaag de dag echt staan in deze digitale revolutie. Dank je wel voor het meeluisteren met deze deep dive. We vonden het geweldig om deze enorme stapel bronnen voor je uit te pluizen en tot de essentie te brengen. Tot de volgende.